Een hele goede middag, Mozaïek en alle mensen die te gast zijn. Hey, ik ga een beetje aansluiten met deze preek op waar Job eindigde. Job heeft vorige week gesproken en hij stelde ons best wel een paar scherpe vragen. Hij zei, koppelen we niet te makkelijk datgene wat goed voelt voor ons aan God? Is datgene wat goed voelt ook goed vanuit hemels perspectief? En hij eindigde eigenlijk met een soort van oproep. En dat was, zijn we bereid om ons eigen oordeel over goed en kwaad onder de heerschappij van Jezus te brengen? Nou, daar wil ik verder op doorpakken, want hoe doe je dat? Hoe breng je je eigen oordeel over goed en kwaad? Hoe leef je een leven onder de heerschappij van Jezus? En we duiken gelijk de Bijbel in. De eerste tekst, Romeinen 8, daar staat, ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Wat ons eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. De vraag is dus, durven we ons leven te laten beheersen, en let op dat woordje, daar zit heersen in, door de geest. En niet door onze eigen natuur, niet door ons eigen ik, niet door onze eigen overtuiging van wat goed is, of waarvan we vinden dat we recht op hebben. Niet door onze eigen trauma's, niet door onze eigen pijn, niet door onze eigen gebrokenheid of patronen die we in ons leven hebben opgebouwd, die niet kloppen, ongezond zijn. De vraag is hetzelfde als dat we elke dopeling stellen, ook aankomende 10 mei weer. Ben je bereid om te sterven aan jezelf, om zo op te staan met Jezus en een leven te leiden, geleid door de Heilige Geest? Want als de geest, we gaan even verder naar Romeinen 8 vers 11. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt, ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn geest die in u leeft. Een leven vanuit de opstanding van Jezus is dus een leven gevuld met de Heilige Geest. En deze teksten staan in de Romeinenbrief hoofdstuk 8. Goed huiswerk om thuis door te lezen, want heel hoofdstuk 8 gaat over het leven met de geest. En hij schrijft dit, Paulus, schrijft dit aan christenen in Rome. Dus dat betekent, hij gaat ervan uit dat elke geest in principe in elke christen woont. Maar in een andere brief die Paulus schrijft aan een andere stad, aan Efeze, schrijft hij het volgende. Laat de geest u vervullen. Hey, wat zegt Paulus hier eigenlijk mee? Want hij schrijft dit ook aan christenen, niet zozeer in Rome, maar in Efeze. Schrijft hij, laat de geest u vervullen. Dus Paulus schrijft dit omdat mensen zich dus blijkbaar bekeerd hebben tot het geloof in Jezus. En de geest woont in hen, maar ze zijn niet gevuld door de Heilige Geest. Zou het dus kunnen zijn dat je als christen leeft zonder vervuld te zijn met de Heilige Geest? In het Grieks, waarin het Nieuwe Testament is geschreven, staat dit laat je vervullen in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Ik zie jullie al denken, wat is dat ook alweer? Ik zal het even uitleggen, dat betekent, blijf voortdurend vervuld worden. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. Dat is niet een keer een momentje dat je vervuld wordt met de Heilige Geest. Nee, eigenlijk worden we opgeroepen, als je christen bent, laat je continu weer vervullen met de Heilige Geest. Dat is een proces wat continu weer nodig is, wat gaande blijft. Maar het is dus mogelijk dat een christen niet vervuld is met de Heilige Geest. En we kunnen niet leven vanuit de opstandingskracht van Jezus zonder vervuld te zijn met de Heilige Geest. We kunnen niet bepalen wat goed is zonder vervuld te zijn met de Heilige Geest. We brengen geen leven en vrede voort, zoals Romeinen 8 zegt, als we niet vervuld zijn met de Heilige Geest. Je kunt het vergelijken met het volgende. Wij hebben een bootje waar we zomers mee varen. En in die boot ligt een hele grote motor. En die motor, als je die vol uit laat gaan, dan kan die denk ik wel 80, 100 kilometer per uur varen. Dat doen we natuurlijk niet, want wij willen gewoon rustig op het water. Weet je wel? Rustig. Dus hij is begrensd. Er zit een begrenzing op de motor en hij gaat maximaal maar 15 kilometer per uur. Maar ja, soms denk je van, oh, nog een heel lang stuk, weet je wel. Het zou wel even fijn zijn als ik gas kan geven. En dan trek ik aan die hendel naar voren, duw ik naar voren. Maar hij gaat gewoon niet harder en ik doe mijn best. En ik doe ook nog even zo met de wind mee. Maar hij blijft maar 15 kilometer per uur varen. Want er zit een begrenzing op de motor. Sommige christenen leven met een begrenzing op de motor. Hoe hard je ook gas geeft, hoeveel spierbal en hoeveel eigen kracht je er ook in stopt, je komt niet verder vooruit. Je komt wel vooruit, maar niet wat je zou willen. Er zit een begrenzing op de motor. En daar waar de begrenzing eraf gaat, je sterft aan jezelf en je leven geeft aan God en zegt, u mag mijn leven helemaal hebben en u mag het vervullen met uw geest, gaat er een kracht vrijkomen die bovennatuurlijk is, die bovenmenselijk is. Dan gaan er dingen door jou heen gebeuren die je als mens never, nooit en te nimmer had kunnen doen. Dat is wat God ons geeft. Dat is wat God zijn volgelingen geeft. Maar, zou je denken, hoe ziet dat er dan uit? Een leven vervuld met de Heilige Geest. En hoe kan ik de Heilige Geest ontvangen? Ik zei net al, dat is iets wat continu door mag gaan. Maar het kan zo zijn dat iemand voor de eerste keer de Heilige Geest ontvangt. Of voor de tweede of de derde keer. En er gebeurt iets fysieks. We zien het regelmatig gebeuren hier vooraan bij ministry. Eerste dienst ook weer. Daar gebeurt echt iets fysieks als mensen de Heilige Geest ontvangen. Ze beginnen te trillen. Of ze worden zo vervuld met een rust en een liefde dat ze eigenlijk gewoon door hun benen zakken. Dat ze vallen. Zachtjes natuurlijk doen we altijd even ondersteunen. Maar dat gebeurt wel. En soms kan je denken, oeh, wat is dat toch allemaal? Is dat wel van de Heilige Geest? Voelt niet goed. Hoe kunnen wij bepalen wat goed is? Hoe kunnen wij kaderen wat God doet in ons leven? En er gebeurt heel veel. Maar God doorbreekt met zijn geest elke grens die wij als mensen hebben gemaakt. Dus daar waar wij grenzen stellen aan wat God mag doen in ons leven, daar breekt hij dwars doorheen. Omdat hij weet dat het goed voor ons is. God weet wat goed voor ons is. Maar weet je, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo interessant wat er allemaal aan de buitenkant gebeurt bij de vervulling met de Heilige Geest. Want het gaat om wat er van binnen gebeurt. En van binnen gebeurt er altijd iets als de Heilige Geest je aanraakt. Daar waar de Heilige Geest je raakt, gaat er altijd iets veranderen. Iets genezen. Iets herstellen. Gaat er misschien wel iets uit je leven wat daar niet hoort in het licht van het kruis en in het licht van de heiligheid van God? Kan het zijn dat daar waar je in aanraking krijgt met de Heilige Geest, je ook beseft, ja, maar dan moet dit dus uit mijn leven. Als ik de Geest alle ruimte wil geven, dan moet dit dus uit mijn leven. Er verandert altijd iets in je denken, in je emoties, in hoe je naar het leven kijkt, in hoe je denkt over goed en kwaad. De Heilige Geest verandert altijd iets. In het boek Handelingen lezen we over 5 verschillende momenten waarop mensen vervuld worden met de Heilige Geest. En wat zo bijzonder is, het gaat om 5 hele verschillende categorieën van mensen. En als ik iets geleerd heb in het Koninkrijk van God, is dat er geen standaard manier is waarop God werkt. Het zou fijn zijn, hè? Als we dit en dat doen, dan geneest er wel iemand. En als we dat lijstje afvinken, dan word je vervuld met de Heilige Geest. Nee, zo werkt het vaak niet in Gods Koninkrijk. Er is geen standaard in hoe het ontvangen van de Heilige Geest werkt. En er is geen standaard in hoe God gebeden verhoort. Hij verrast ons elke keer weer. En weet je, we vragen er regelmatig om. Kom, verras ons. Maar als hij het doet, vinden we het eng. Want daarom moeten we ook voorzichtig zijn in het oordelen of iets wel of niet van God is. Tuurlijk moeten we waakzaam blijven. We moeten waakzaam blijven. Maar wees voorzichtig in oordelen. Want dingen kunnen misschien wel heel anders gaan als dat jij, als waar jij je prettig bij voelt. Of als wat jij gewend bent. Maar wees voorzichtig in het oordelen, want als het van God is, mogen we daar niet over oordelen. De Bijbel staat trouwens ook vol met verrassende voorbeelden van hoe de Heilige Geest werkt. Als Jezus bidt voor mensen, als Jezus mensen bevrijdt van demonen, als Jezus mensen vervult met de Heilige Geest, dan gebeuren er hele bijzondere dingen. We lezen het allemaal. En ik wil je graag even meenemen langs die 5 verschillende mensgroepen. En we beginnen natuurlijk bij de bekendste. En dat is het Pinksterfeest. We lezen Handelingen. Er staat: plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. En er verscheen aan hen een soort van vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld met de Heilige Geest. En ze begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Wauw. Ik denk dat de schrijver hier gewoon moeite had met: hoe zal ik het opschrijven wat daar precies gebeurde? Het was zo intens. Het was als een soort van wind. Het was als een soort van vlammen. Het was bizar, dat weet ik wel. En ik kan met tijden enorm verlangen naar de vervulling van de Heilige Geest. Met tijden voel ik hetzelfde als wat de discipelen hier hadden. Want weet je, wat was de situatie? De discipelen hadden Jezus, nou, waren 3 jaar met hem opgetrokken. 3 jaar lang hingen ze aan zijn lippen. Was hij hun rabbi, hun meester. Dan zien ze hem sterven. Ze zien hem weer opstaan uit de dood. En ze hebben nog even tijd met hem. En dan gaat Jezus terug naar de hemel. Hij zegt: ik laat jullie niet als wezen achter. Ik zal de vervulling geven met de Heilige Geest. Wacht daarop. Maar die 10 dagen daartussen, man, wat zullen ze zich droog hebben gevoeld. Verlangend, alleen, verweest. En heel eerlijk, dat gevoel herken ik ook. Als ik zo soms druk ben, zelfs in het Koninkrijk van God, kan het droog worden in mijn hart. Kan het droog worden hier, want ik lek energie. Ik lek soms zoveel dat ik echt weer de vervulling met de Heilige Geest nodig heb. En ik kan me voorstellen dat de discipelen zo verlangend waren om weer iets te ervaren van God. Weer iets bij zich te voelen van Jezus. En dan wordt de Heilige Geest op ze uitgestort. Omdat ze 10 dagen lang verlangend, verwachtingsvol in aanbidding en gebed zich uitstrekte naar de Heilige Geest. Wat kunnen we hiervan leren van deze groep mensen? Daar waar verlangen is, daar waar je je uitstrekt, daar waar je blijft proberen, ook al is het 10 dagen lang, zal de Heilige Geest komen. En misschien zit je hier voor het eerst of al wel langer in de kerk. Heb je nooit echt zo'n verlangen gehad naar de vervulling met de Heilige Geest? Denk je, joh, waar heb je het over? Maar je staat er op zich wel voor open. Je staat er ook niet negatief tegenover. In Handelingen hoofdstuk 8 lezen we over een tweede categorie mensen die vervuld werden. Een groep Samaritanen. En ze waren ook niet zozeer 10 dagen lang aan het bidden en aan het vasten en zo. Maar ze werden wel vervuld. Lees maar mee. Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes. En nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de Heilige Geest mochten ontvangen, want deze was nog op niemand van hen neergedaald. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op en zo ontvingen ze de Heilige Geest. Gek, hè? Deze Samaritanen waren al tot geloof gekomen, maar waren nog niet vervuld met de Geest. Ze stonden voor open en uiteindelijk ontvingen ze de Heilige Geest door handoplegging, zoals we dat hier ook wel doen als we voor mensen bidden. Geen vurig verlangen. Geen 10-daagse worship and prayer events. Maar gewoon openstaan voor. En ze werden vervuld met de Heilige Geest. Een andere groep. Anderen stonden vijandig of argwanend tegenover het idee van de Heilige Geest. En misschien herken je dat enigszins wel. En dan denk je: oh, Nelinda weer over de Heilige Geest. Kan ik nog weg? Al dat zweverige gedoe. Er was niemand die zo argwanend en vijandig zelfs tegenover alles wat met het geloof te maken had stond als Paulus. De schrijver van die brieven waar we net over hebben gelezen. Dit was niet zijn leven. Paulus vervolgde elke christen die er was. Op een gegeven moment zelfs werd er een christen gemarteld en gedood. Met zijn toestemming. We lezen het in Handelingen 8 vers 3. Paulus probeerde de gemeente te vernietigen. Door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te sleuren. En hen te laten opsluiten in de gevangenis. Er was niemand zo vijandig als Paulus. Maar terwijl hij onderweg was naar Damascus om nog meer christenen te vervolgen, kwam hij oog in oog te staan met Jezus. Er klonk een stem uit de hemel en die zei, wie vervolg je? En hij werd van zijn paard geslingerd en hij werd terstond blind. En op datzelfde moment spreekt de Heilige Geest tot een christen, Ananias. En hij zegt, Ananias, je moet naar Paulus gaan. Toen heette die nog Saulus. Je moet naar hem toe gaan en je moet hem de handen opleggen en bidden voor de vervulling met de Heilige Geest. En Ananias doet dat. Hij vertrok en ging naar huis waar hij Saulus de handen oplegde. Terwijl hij zei, Saul, broeder, moet je nagaan hoe die hem noemt, broeder. Ik ben gezonden door de Heer, door Jezus die aan u verschenen is op de weg hierheen. Om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. Er stond niemand zo vijandig tegenover God als Paulus. Maar hij wordt vervuld met de Heilige Geest. En door Paulus heen wordt het evangelie over de hele wereld gebracht. En iedereen wist dat Jezus de Zoon van God is. Daar waar Paulus kwam, verkondigde die dat overal. Zo herinner ik me een man uit deze gemeente. Hij was opgegroeid in een hele, hele zware kerk. En als kind kreeg hij daar alleen maar te horen hoe slecht en zondig je wel niet was. En hoe God een veroordelende God is. En hij kon er niks mee. En als tiener zei hij, joh, ik breek helemaal met dat geloof. Als dit God is, dan wil ik daar niets mee. Brak met het geloof, groeit op als tiener. Deed alles wat God verboden had. Op een gegeven moment raakt hij een beetje gezetteld. Start hij een gezin en zijn kinderen groeien op. En een van zijn dochters komt hier in Mozaïek met een vriendinnetje mee. En ze wordt zo geraakt door de liefde van God. Zodra ze hier binnenkwam en zat en de liederen over zich heen liet komen, raakte de Heilige Geest haar al. En ze begon te huilen. Uiteindelijk geeft ze haar leven aan Jezus. En mogen we haar dopen. Dus ze nodigt haar ouders uit. En ik zie ze zo nog zitten op de voorste rij. Beetje bedenkelijk. Het gebeurt hier allemaal. Maar tijdens die dienst wordt ook zijn hart geraakt. En de Heilige Geest gaat heel langzaamaan te werk. En hij komt de volgende keer weer terug. En hij komt nog een keertje terug. En ik zie hem zitten. En op een gegeven moment wordt er zo'n verlangen in hem geraakt. Dat hij denkt, ja, maar als dit God is. Als dit Jezus is. Dan wil ik hem volgen. En hij verlangt naar de doop. Hij zit bij de doopinformatiebijeenkomst, zoals we die net ook hebben gehad. Hij voelt zo'n weerstand. Er zitten zulke patronen in zijn hoofd. Dit kan niet, dit mag niet. Wie ben ik? Ik ben te zondig. Dit is niet voor mij. En hij voelt zo'n weerstand. En hij blijft zitten. En ik zeg, joh, wat is er? Hij zegt, ja, ik wil graag, maar ik voel weerstand. Alles in me houdt me tegen. Ik zeg, mag ik voor je bidden? En ik ga voor hem bidden. En ik bid voor de vervulling met de Heilige Geest. Dat de vrede van God over hem mag komen. En ik zie een rust over hem komen. En na het gebed komt er een grote glimlach vrij. En een maand later stond hij in het doopbad. Dit is wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest geneest, herstelt en geeft je de vrijmoedigheid om Jezus te volgen. Zonder begrenzing op de motor. Hey, de vierde groep, die vindt het onwaarschijnlijk. En misschien denk je ook wel, ja, de Heilige Geest die kan, die zal in iedereen leven, maar aan mijn eigen hart gaat die voorbij. Ik heb al zo vaak om gevraagd. En waarschijnlijk komt het omdat ik geen bijbelkennis heb. Of misschien loop je wel met minderwaardigheidsgevoelens. Denk je, wie ben ik? Wie ben ik? Aan mij gaat die voorbij. Het idee dat een heiden vervuld kon worden met de Heilige Geest was in de tijd van Handelingen echt not done. Dat was heel onlogisch dat een heiden vervuld kon worden met de Heilige Geest. Het was namelijk zo dat de eerste christenen allemaal Joods waren. Dus zij dachten, ja, je kunt alleen maar als je Joods bent, christen worden. Maar een heidense man genaamd Cornelius ontving een boodschap van God in een visioen. En dat gebeurt vandaag de dag ook. Mensen zien Jezus in dromen en visioenen. Mensen die nog nooit van hem hebben gehoord. Dat gebeurde hier ook. En op datzelfde moment ontving een Joodse naam genaamd Petrus, een Joodse man genaamd Petrus, een boodschap van God. Het gevolg was dat de Joodse Petrus de heidense Cornelius opzoekt en hem het evangelie uitlegt. En halverwege de lange preek van Petrus, die sprak nog langer dan Kees Kruijnoord. Ja. Mensen vielen uit het raam als ze naar hem luisterden, zeg maar. Echt gewoon lang. Dus tijdens die preek gebeurt dit. Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de Heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. Nou, als de dag komt dat ik dat nog eens een keer mag meemaken. Dat tijdens mijn preek gebeurt. Maar de Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, die zaten vol verbazing te kijken. De Heilige Geest valt gewoon op heidenen. Mensen die nog geen woord van de Torah hadden gelezen, die nog niets over Jezus hadden gehoord. En ze begonnen hen in klanktaal te prijzen en God te aanbidden. En toen zei Petrus, wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de Heilige Geest hebben ontvangen? Dus deze mensen kregen eerst de Heilige Geest, daarna werden ze gedoopt. Dus weer andersom als net, snap je? Er is geen standaard in Gods Koninkrijk. En de vijfde groep mensen zijn de mensen die het gewoon niet weten. En misschien ben je wel opgegroeid in de kerk je hele leven lang. Maar zeg je, joh, ik heb deze dingen over de Heilige Geest gewoon nog nooit eerder gehoord. En ik denk dat er een hele grote groep daar ja en amen op kan zeggen. We lezen Handelingen 19. Terwijl Apollos in Korinthe was, kwamen Paulus, nadat hij de hoger gelegen delen van het land was doorgereisd, in Efeze aan. Daar trof hij enkele leerlingen aan en hij vroeg hun, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? En ze antwoordden, nee. We hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een Heilige Geest. En hij vroeg, welke doop hebben jullie dan ontvangen? Ze antwoordden, de doop van Johannes. Daarop zei Paulus, Johannes doopte mensen die tot inkeer kwamen. En hij zei tegen het volk dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam. Dat wil zeggen, in Jezus. En toen ze dat hoorden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest op hen. En ze spraken in klanktaal en profeteerden. Er zijn vandaag de dag nog steeds heel veel mensen die in Jezus geloven. Al jaren naar de kerk gaan, maar geen idee hebben dat ze vervuld kunnen worden met de Heilige Geest. Omdat er nooit onderwijs over is gegeven. En misschien herken jij je daar wel in. En voor je het weet, geldt dan op zo'n thema het gezegde, onbekend maakt onbemind. We houden het liever op een afstand. Ik weet er niet genoeg van. En dat is precies waar de tegenstander van God baat bij heeft. Een kerk in onwetendheid. Want dat betekent een kerk zonder kracht. Een kerk met begrenzing op de motor. De kerk die de Heilige Geest op afstand blijft houden, zal nooit de vrucht kunnen voortbrengen die het in potentie wel heeft. De kerk zal daardoor irrelevant blijven voor de maatschappij en voor de wereld. De kracht van de Geest is juist het unieke dat we als kerk kunnen bieden aan de wereld. Het unieke zit niet in samen liedjes zingen. Dat doen ze in al die concertzalen en dat doen ze zelfs in het voetbalstadion. Samen liedjes zingen. En het unieke zit ook niet in de pastorale hulp die we kunnen bieden als kerk. Dat doet de GGZ ook. En het unieke zit zelfs niet in onze koffie. Want de barista is veel lekkerder. Het unieke dat de kerk de wereld te bieden heeft, is de kracht en de aanwezigheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Laten we gaan staan en Gods Geest uitnodigen in deze kerk, in ons midden, in ons eigen hart. Misschien wil je je handen openen als teken van ontvangst. En dan bidden we. Vader, Zoon en Heilige Geest. Kom in ons midden. Heilige Geest, daal op ons neer. Als persoon, als individu, als kerk. Heer, we bidden zo vaak. Zet uw kerk weer in vuur en vlam. Heer, als we dat verlangen en als we dat verwachten, dan gaat u komen. En dan gaat u komen met vuur en met water en met wind. Heere God, als we daar, als we de angst bij voelen, of onwetendheid of verlegenheid, Heer, dan wil ik u bidden, kom met uw vrede. Help ons om structuren en touwtjes los te laten. Heer, daar waar we zo, ook als Nederlanders, gebaat zijn bij structuur, bij dingen moeten kunnen snappen, kunnen begrijpen, Heer, dan willen we zeggen, sommige dingen gaan ons verstand te boven. En als u komt met vuur en met kracht, Heer, dan mag dat ons verstand te boven gaan. En Heer, daar waar we minder waardig over onszelf denken, denken dat de Heilige Geest niet voor ons is, Heer, wil ik dat ook verbreken in de naam van Jezus. Heer, we zijn niet gemaakt als slaven van angst, maar we zijn geliefde zonen en dochters in de naam van Jezus. En daarom zeg ik, kom. Welkom, Heilige Geest. U bent zo welkom. Doe uw werk vandaag. Doe uw werk vanmiddag. In Jezus' naam. Amen. We gaan een moment in van aanbidding. Maar ik wil het eigenlijk noemen een moment in de werkplaats van de Heilige Geest. En misschien heb je net al iets gevoeld van zijn geest. Misschien kwam er een emotie op. Voelde je iets gebeuren in je lichaam, een warmte of trillen. Een kloppend hart. Ik geloof dat vanmiddag een middag is waarin God zijn geest wil uitstorten over ieder van ons. En ik bid zo en ik hoop zo dat je de vrijmoedigheid mag ervaren. Dat je niets laat weerhouden, welke weerstand je ook voelt in je lichaam. Kom met die weerstand naar voren. En laat ons bidden voor de vervulling met de Heilige Geest. Ik heb vanochtend gezien hoeveel mensen er genezen en bevrijd en hersteld worden. Alleen simpel door de Heilige Geest uit te nodigen. En we hebben het allemaal nodig. Ik heb net vooraan gestaan. We hebben het allemaal nodig. Dus laten we dit moment ingaan. Een moment waarin we zingen, kom Heilige Geest. Waarin we bidden, kom Heilige Geest. En waarin we Hem zijn werk laten doen. In Jezus' naam.